Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. Een hartelijk welkom ook aan voor onze gasten, de gasten in ons midden en allen die met ons meekijken en luisteren, nu of op een later moment. Onze voorganger is dominee Den Hertog uit Zwolle. Diaken van dienst is Irene Verboom. En mijn naam is Erwin Verboom en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Volgende week start de wintertijd weer, maar de eerstkomende zondag begint de dienst nog om 9:30. Komende week vieren wij het avondmaal. De tafel hiervoor in de kerk is de tafel waaraan wij vieren. Het is ook de tafel, het symbool van de tafel, waarin wij samen kunnen eten. Vanmorgen staan er brood en druiven. We worden met deze symbolen opgeroepen en uitgenodigd voor de viering van volgende week. Dan zullen we hier in deze kerk aan deze tafel het avondmaal vieren. Als teken van liefde nodigt Christus iedereen uit, van jong tot oud, voor deze maaltijd. Want hij heeft gezegd, ik ben het brood van het leven. En wie in mij gelooft en van dit brood eet, zal leven. Laat dit teken van Gods liefde voor mensen ons geloof versterken. Wees daarom allemaal welkom. De bloemen van vandaag gaan als groet van ons allen naar mevrouw Breken van Bentum in Brinkhoven. En we beginnen deze dienst met een moment van stilte, waarna we zingen lied 287. De verzen 1 en 2, rond het licht dat leven doet. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Op de drempel van deze dienst willen wij ons verootmoedigen voor de Heer onze God. Niet Om te oordelen zijt gij gekomen, o God, maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van de wereld. Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen. We zingen lied 130a, vers 1, 2 en 3. Vanuit een gebroken wereld zijn wij hier samengekomen. Laten we dan de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Heer, die onze toevlucht zijt, omwille van al die vluchtelingen wereldwijd, roepen wij tot u, Heer, ontferm u over ons. Christus, die de dood vernietigd hebt, omwille van de slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne, het Midden-Oosten en Soedan, roepen wij tot u: Heer, ontferm u over ons. Heer, die in uw goedheid ons de weg wijst, omwille van de chaos in onze wereld, in ons eigen leven, roepen wij tot u: Heer, ontferm u over ons. De ellende is voor ons niet te overzien, maar sterker dan de dood is Gods liefde. En verder dan onze nood reikt Gods trouw. Daarom dat wij zijn naam prijzen met lied 304. Voor wij de schrift openen, willen we het gebed voor deze zondag bidden. Gij, die boven alle machten staat en in alle tijden onze God zijt, één ding vragen wij van u, dat gij ons in staat stelt steeds opnieuw uw wil te doen en van ganser harte u te dienen. Poetseerder van mensen, laat uw woord klinken in ons midden en roep ons bij naam. Herschep ons allen tot het beeld van hem op wie uw welbehagen rust, Jezus uw gezalfde, die ons uw weg in waarheid heeft geleerd, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. De kinderen van de kinderevendienst mogen nu naar de kinderevendienst gaan. Dan waarschijnlijk nog even een licht aansteken, neem ik aan. Ik wens u een hele mooie kinderevendienst en we zien u graag straks weer terug. De eerste lezing is uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 45, vanaf vers 1 tot vers 7. Jesaja is de profeet die in Babel profeteerde. Vanaf hoofdstuk 40 is dat degene die in Babel profeteerde in de tijd van de ballingschap. Dit zegt de Heer tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt. Ben ik al weg?
Dit zegt de Heer tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, die de aarde gemaakt en hervormd heeft, en die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Ik ben de Heere, er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord. Ik heb Jacobs nageslacht niet gevraagd, zoek mij in de chaos. Nee, ik ben de Heere. Al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig. Debat met Farizeeën, Herodianen en Sadduceeën. Nu trokken de Farizeeën zich terug om te overleggen hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkelen van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag: Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. U trekt u niets aan van het oordeel van anderen, want u ziet niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: Waarom stelt u me op de proef, huigelaars? Laat me eens een belastingmunt zien. Ze reikte hem een denarii aan. Hij vroeg hen: Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden: Van de keizer. Daarop zei hij tegen hen: Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden en ze liet hem met rust en gingen weg.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een kind weet zich bij zijn ouders of bij haar ouders veilig en geborgen. Er is nabijheid, liefde, speelruimte, experimenteerruimte. Er is wederzijds een onvoorwaardelijke aanvaarding. Elke vader en elke moeder vindt haar of zijn kind het mooiste dat ooit heeft bestaan. In antwoord daarop zal het kind zich geheel aan de ouders toevertrouwen. Als het goed is, is de relatie tussen God en mens ook te kenschetsen als een van geborgenheid en liefde, aanvaarding en experimenteerruimte, speelruimte. Maar uit onze ervaring in het dagelijks leven kennen we ook andere soorten relaties. Dan komen deze mooie kenmerken behoorlijk onder druk te staan. En als dat verder uit de hand loopt, kan het tegenovergestelde het geval zijn. Dan is er vervreemding, bedreiging en angst, haat, afwijzing. Dat kennen we in het groot en dat kennen we in het klein. Dan plakken we elkaar etiketten op als ruziezoeker, agressor, tiran. Enzovoorts. Maar van God belijden we dat Hij onze Vader is. Tegelijkertijd houdt Hij God wel een zekere afstand, want de mens moet ruimte, speelruimte krijgen. We hebben van God alle ruimte gekregen om te experimenteren. Ook dat noemt de Bijbel scheppen. We kunnen daarbij denken aan de bevrijding van dat ratje toe aan slaven dat met de nakomelingen van Jacob uit Egypte is gevlucht. Scheppen is in de Bijbel zoveel als bevrijden. Loskomen van knellende banden, loskomen uit de chaos, ontworstelen aan verstikkende verhoudingen. Wij, mensen van de 21ste eeuw, hebben onze wereld zo keurig in segmenten verdeeld. En daarbij is geloven nu geheel en al naar de privésfeer verbannen. Geloven en de wereldgeschiedenis, ze hebben niks meer met elkaar te maken. Voor de oorlog in Oekraïne kunnen we nog bidden voor het land Oekraïne. Maar voor het conflict in het Midden-Oosten ligt dat allemaal wat al gecompliceerder. In het gedeelte wat uit Jesaja richt de profeet zich tot de ballingen in Babel. Honderden jaren daarvoor had God dan misschien hun voorouders uit Egypte bevrijd, maar nu zijn zij in Babel in ballingschap. Dat was een paar honderd jaar voor onze jaartelling. En nu lijkt de rol van God uitgespeeld. Einde verhaal. Toen, in het verhaal van de balling van de slaven uit Egypte, toen speelde God een bevrijdende rol op het wereldtoneel. Maar vroeger was de aarde ook plat. Maar nu kan men zich dat niet meer voorstellen. Geloven is voor de ballingen een privé-aangelegenheid geworden. U ziet, er is niets nieuws onder de zon. En dan komt de profeet heel verrassend uit de hoek. Kores of Cyrus ziet zichzelf als een machthebber van goddelijke allure. En zijn prestaties mogen dan inderdaad ook zijn. Ze zijn indrukwekkend. In korte tijd weet hij een groot deel van de toenmalig bekende wereld te veroveren. Niets lijkt Kores onmogelijk te zijn. En dan komt de profeet op het toneel. Hij zegt, die Kores, die waar jullie zo voor in de broek doen, die jullie als de zoveelste bedreiging zien, oppermachtig als hij is, die Kores is uiteindelijk niet meer dan een pionnetje op het schaakspel van God. Op het schaakspel van de wereldgeschiedenis. Met die woorden schetst de profeet een ander perspectief. Met een zeker gevoel voor humor steekt hij de gek met deze Kores aan. Andere volken bibberen van de angst, maar Jesaja reduceert hem tot een pionnetje op het schaakbord. Maar niet zomaar een speeltje, nee, hij is er uiteindelijk, zegt hij tegen de ballingen in Babel, hij is er uiteindelijk om jullie te bevrijden. Daartoe heeft God hem in de hand. Zo zal God opnieuw scheppend, bevrijdend bezig zijn. De profeet laat God creatief met zijn mensen omgaan. Machthebbers die alleen gespitst zijn op uitbreiding en versteviging van hun eigen macht, worden door God gebruikt als bevrijders van onderdrukte. Poetin, Netanyahu, om maar een paar teerhartige knaapjes uit onze tijd te noemen, ze verbeelden zich heel wat. Maar eens, zegt de profeet, eens zullen alle volken der aarde de God van Israël hun lof brengen. Dat konden de tijdgenoten van de profeet zich moeilijk voorstellen. Of eigenlijk helemaal niet. En dat kunnen wij ons ook niet echt voorstellen, als we eerlijk zijn. We kennen het alleen maar van horen zeggen. En dan dat verhaal uit het Nieuwe Testament van de Farizeeën en Herodianen die bij Jezus komen. Ook daar gaat het over schepping, maar daar kom ik aan het eind van dit verhaal op terug. Farizeeën en Herodianen, ze konden elkaar niet uitstaan. Ze waren water en vuur. Ze stonden diametraal tegenover elkaar. Twee groeperingen binnen het toenmalige Jodendom. Je had de Farizeeën, dat waren de bevindelijke, de kleine luiden. Zeer nauwgezet, heel principieel, strikt in hun opvattingen. Die had je aan de ene kant. En aan de andere kant had je de Herodianen. Die waren politiek liberaal en het waren ook de aristocraten. De een dicht bij God, de ander dicht bij de keizer. Bij het woord Heer dacht de Farizeeër aan God, aan de eeuwige. En de ander dacht aan bij Heer, aan het begrip Heer, aan Herodes. En achter hem aan de keizer in Rome. Herodianen en Farizeeën vonden elkaar gevaarlijk. Het enige wat hen verbond was dat ze Jezus nog net iets gevaarlijker vonden dan de ander. Ze zagen Jezus als iemand die zich niet bond aan een partij of een ideologie. Hij was voor hen onberekenbaar. Maar meer Farizeeën dan Herodianen ongetwijfeld, want hij was wel verwant aan de Farizeeërs. Maar je wist het nooit bij hem. Je kon hem nooit helemaal goed in een hokje plaatsen. En in onzekere tijden met een wankel evenwicht is zo iemand als Jezus een risicofactor van je welste. Wat kun je dan beter doen dan de handen ineenslaan? Daarom besloten ze Jezus een vraag voor te leggen. Een vraag waar ze het onderling grondig over oneens zijn. En dat is het belastingvraagstuk. Altijd goed voor verhitte debatten. Wie belasting betaalt is een heulende Herodiaan, meende de Farizeeën. Wie belasting weigert te betalen, is een scrupuleuze, vrome fariseer, was de opvatting van de Herodianen. Het is dus alleen nog afwachten bij wie Jezus zich zal aansluiten. Bij wie Jezus met zijn antwoord ook onmogelijk zal maken. Wiens kant kiest hij? Beide keuzes zijn dodelijk voor Jezus. Of hij wordt uitgemaakt voor een Herodiaan, of hij wordt uitgemaakt voor een Farizeeër. Maar hij is dan voor hun in een hokje geplaatst. Ze weten het goed te brengen. Nooit zouden ze samen zijn gekomen, water en vuur als ze zijn. Ze deden dat alleen omdat ze Jezus zo bijzonder eerlijk en wijs en onpartijdig vinden. Precies dat waar ze zelf moeite mee hebben. En dat brengen ze in stelling. Namelijk dat hij geen partijganger is. Ze presenteren dat als een voordeel. Jezus kan hun grote geschil beslechten. En zich vertillen aan zijn verwenste oprechtheid, denken ze stiekem erachteraan. Mag dat, belasting betalen aan de keizer? Het is dus een farizeeër die dat vraagt. En Herodian zou gevraagd hebben, mag dat, belasting weigeren? Jezus blijkt aan alle lovende kwalificaties te voldoen, die zojuist over hem gezegd zijn. Dat hij bijzonder eerlijk en wijs en onpartijdig is. Maar hij speelt hun spelletje niet mee. Daarom ook, om die reden. Hij brengt de kemphanen samen op één noemer. Stel dat je hypocriet, of je nou Herodiaan of een farisee bent. Jullie zijn allebei hypocrieten. Komen jullie me uitproberen? Komen jullie me testen, in de val lokken? En vervolgens vraagt hij om een geldstuk. Het is een geldstuk in Romeinse valuta. Gemunt voor de keizerlijke belasting. Daar moeten ze even naar zoeken. De fariseeën liepen niet met keizerskoppen op zak. Dus keken ze vragend naar de Herodianen. Er werd in de buitens gegrabbeld en zie daar een denarii. Van wie is dat? Wie staat erop? Vraagt Jezus. En als gedweeën leerlingen geven ze antwoord. Van de keizer. De een zegt het met ontzag, de ander met afkeer. Toen zei Jezus, geef dan aan die keizer wat van hem is. En geef aan God wat van God is. Stilte. Even rekenen. Wat bedoelt hij? Dat je netjes belasting moet betalen? Of dat je dat geld helemaal niet hoort te hebben? Dat je God en de keizer allebei moet eren? En toen viel het kwartje. Want als het geld van de keizer is, omdat zijn afbeelding erop staat, wat of wie is dan van God? Waar staat Gods beeld op? Is de mens niet naar Gods beeld geschapen? Dragen wij als mens niet het beeld van God? Opeens zijn ze ontmaskerd. Inderdaad, het geld hoort aan de keizer. Maar als mens gaan ze het geld verre te boven. De mensen zijn als Gods schepping oneindig meer waard dan het geld van de keizer. De kop van keizer Tiberius staat op de munt. En het randschrift luidt, keizer Tiberias, zoon van de goddelijk verheven Augustus, hoge priester. De keizer die zichzelf verheft tot God, of op zijn minst tot halfgod. Godslasterlijk in de ogen van de farizeeën. Maar ook pijnlijk onderdrukkend voor het hele volk. Zo'n beeld van een keizer is, net als elk beeld, een momentopname. Zo'n beeld maakt van de keizer een starre figuur. Als wij een beeld van iemand maken, is daarmee iets voor altijd vastgelegd. Daar zit geen beweging meer in. Hoe trefzeker een schilderij ook kan zijn, het is toch een verstarring. En in het geval van de keizer is dat een sterk gekleurd, vertekend beeld. Deze keizer Tiberius staat voor een knellende macht, voor onderdrukking, het tegenovergestelde van bevrijding. Maar als wij mensen naar Gods beeld zijn, geschapen zijn, dan is dat met dynamiek. Want wij zijn niet naar onze aard geschapen. De planten en de dieren zijn naar hun aard geschapen. Maar de mens is naar Gods beeld geschapen. En dan staat er meteen achteraan, mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen. Er zit altijd dynamiek in dat beeld. Het is nooit vastgelegd. We hebben altijd de ruimte om te worden wie we zijn. Niks is vastgelegd. Je mag de mens worden waar God van droomt. Wij worden van Gods wegen geroepen tot vrijheid. En hij wil ons in zijn liefde bevrijden van starheid en uitzichtloosheid. Om op onze beurt anderen die ruimte te geven. We kunnen opgelucht ademhalen. We zijn ten diepste in goede handen, in Gods handen. Laat ons dan volop beeld van God zijn. Een kind van God, door God bemind en tot geluk geschapen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
In het licht van de opstanding noemen wij vanmorgen de naam van het gemeentelid dat ons is ontvallen. Ik verzoek u hiervoor te gaan staan. Op 4 oktober 2024 overleed Thea Elbers Velders in de leeftijd van 84 jaar. De kaars wordt aangestoken door Els Hoogink, die als oudere bezoeker contact met haar had. Vorig jaar kwam mevrouw Thea Elbers in Heerde wonen. Ze kreeg een appartement in de herbergier aan de Eperweg. Een prachtige locatie waar Thea zich een gezegend mens voelde. Ze genoot van haar kamer die zo mooi was ingericht. Trots vertelde ze hoe haar kinderen daarbij hadden geholpen. Kwam je bij haar op bezoek, dan gaf ze het gevoel van thuis. Je was welkom. Ze vertelde graag over haar leven, hoe ze opgroeide in Amsterdam en na haar huwelijk in Nunspeet ging wonen. Haar man Henk overleed op jonge leeftijd en Thea bleef achter met 4 kinderen. Het geloof in God gaf haar houvast. Zo leefde ze haar leven uit als moeder, oma en overgrootoma. Door mensen geliefd. En bij God geborgen. In vertrouwen spreken wij uit. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. Wij noemen nog eenmaal haar naam. En zijn dan een ogenblik stil. En daarna zingen we van lied 675 het tweede couplet. Thea Elbers, geboren Velders.
Laten we samen bidden. Heer, onze God, wij bidden u voor allen die treuren om het heengaan van Thea Elbers Velders. U zij hun dierbare uit handen hebben moeten geven. Wij danken u voor al het goede dat zij betekenen voor haar omgeving. En wij danken u voor al het goede dat zij ontving in de zorg binnen de herberg hier. Wil haar dierbaren troostend en bemoedigend nabij zijn in deze dagen van leegte en verdriet. Geef hen uw vrede die alle verstand te boven gaat. God, herder van mensen, wij bidden u. Wij keren ons om, hart tot u, o God, om mensen bewogen met allen begaan, om recht van spreken voor hen die worden vervolgd, omwille van hun overtuiging. Zij zijn en blijven beeld van God. Wij bidden om gelijke kansen voor hen die worden achtergesteld vanwege hun huidskleur, hun afkomst, hun anders zijn. Zij zijn en blijven beeld van God. Wij bidden om levensruimte en eindelijk rust voor hen die van huis en haard verdreven over de aarde worden opgejaagd. Zij zijn en blijven beeld van God. Wij bidden om zorg en aandacht voor hen die in de ban van hun verslaving hun gezondheid schaden, hun toekomst vergooien. Zij zijn en blijven beeld van God. Wij bidden om een liefdevolle nabijheid voor allen die door ziekte of ouderdom ontluisterd helemaal van anderen afhankelijk zijn. Ook zij zijn en blijven beeld van u, o God. God, bekeer ons tot u en tot elkaar, opdat wij in de klacht van onze naasten uw roepstem mogen horen, in het gelaat van elk ander uw beeld leren zien. Nog zoveel is er wat leeft in ons hart en wat veilig mag zijn bij u, wil er naar horen, nu wij stil zijn voor u. We sluiten onze gebeden met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Bij de inzameling van de gaven zal eerst een filmpje gedraaid worden. Ik weet niet of er nog een toelichting gegeven wordt voor het filmpje alleen.
Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Onder druk van de overheid en het bedrijfsleven kiezen veel boeren voor het verbouwen van exportgewassen, zoals cacao en rietsuiker. Daarvoor zijn veel kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen nodig. Deze exportgewassen putten de grond uit en maken boeren bovendien afhankelijk van grillige, vaak lage wereldmarktprijzen. Yabima, de ontwikkelingsorganisatie van de Kerk van Zuid-Sumatra, stimuleert boeren om niet langer exportgewassen, maar gewassen voor de eigen voedselvoorziening te verbouwen.
Ini perjuangan ke sana bahwa petani, kesadaran harus terus dibangun secara kritis bahwa pangan itu menjadi salah satu yang harus diutamakan, tidak menggantungkan kepada pihak lain. Kita tahu bahwa pertanian organik itu menjadi salah satu yang sangat penting, dan tanah kita itu bisa diperbaiki dengan pertanian secara organik.
Jabima werkt in 6 dorpen met zo'n 200 boerengezinnen. Jabima leert boeren hoe ze zelf zaden, mest en milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen kunnen maken. Deze boeren delen hun succesverhalen met boeren in de omgeving. Zo raken steeds meer boeren ervan overtuigd ook over te stappen op biologische landbouw.
Dengan bertanam secara organik ini, untuk penghasilan meningkat, iya otomatis meningkat karena kita berkurang untuk beli pupuknya, beli obat-obatnya yang secara tidak organik. Kan kalau kita bercocok tanam secara organik itu modalnya tuh kita olah yang ada di lingkungan seperti pupuk. Maksudnya ilmu pengetahuannya yang kurang kalau khususnya daerah sini. Jadi ya Bima cuman mengenalkan, mencarikan jalan agar beras organik ini tersalurkan dengan harga yang sesuai.
Ook leert Jabima de boeren dat grond die ze langdurig pachten volgens de wet hun eigendom is. En ondersteunt boeren bij het vastleggen van dat eigendom. Dit versterkt de positie van kleine boeren in Zuid-Sumatra.
Saya mempunyai harapan besar, kekuatan-kekuatan besar, mengandalkan kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, tetapi dengan kesederhanaan petani, mereka bisa mengorganisir, mengumpulkan petani dan membangun sebuah kehidupan yang adil untuk semuanya.
Beranikah kita petani mengambil benih kita?
Berani!
Thank you.
Ga dan nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer onze God. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.